U gaat luisteren naar een Bijbelstudie van gemeente Ebenezer over goed en kwaad. De studie bestaat uit 2 cassetten. De spreker op de banden is de heer Anklies van der Wal, voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam. Bij deze Bijbelstudie hoort een begeleidende tekst. U gaat luisteren naar band 1 van de studie God en kwaad.
Goedenavond, fijn dat u hier bent. Het is 4 december 2002. Bijbelstudie van gemeente Ebenezer. Spreker is Andries van der Wal. En het onderwerp dat de komende keren op het programma staat, heeft als titel meegekregen God en kwaad. En voordat we ons daar uitgebreid in verdiepen, zou ik het fijn vinden om met u deze avond te beginnen met gebed. Wijzend vragen aan degene die alle wijsheid geeft en ons ook bij het denken en overdenken van de schrift de leiding van zijn geest wil geven, zullen we bidden. Vader, we beseffen zo goed dat het niet om eigen wijsheid kan gaan. Dat het niet gaat om allerlei eigendunkelijke zaken, om het maar ouderwets te zeggen. Maar dat het ten diepste gaat om wat zegt de schrift, wat zegt u over het onderwerp dat we met elkaar willen overdenken. Dank u wel dat u ons bij elkaar zet, in alle rust en alle vrijheid, dat we elkaar uw woord mogen opendoen, mogen lezen, overdenken. Leid ons Vader zo in alle facetten, door uw geest, en mag dat wat er staat geschreven, bepalend zijn voor alle zaken. Dank u wel Vader dat we bij u te raden willen gaan, en bij u te raden gaan, omdat u de zaken spreekt die we zo nodig hebben. Geef Vader dat we geen wijsheid willen betrachten die boven datgene uitgaat wat u zegt in uw woord. Mag datgene wat er staat ons de wijsheid zijn en leiden in al ons denken. U komt de lof en de eer toe en daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. God en kwaad. En u begrijpt de knipoog naar goed en kwaad, maar ik heb hem heel bewust God en kwaad genoemd. En dat zult u straks al luisterend horen. Het is goed om een paar dingen zo even tegen u te zeggen. Goed en kwaad. Daar wordt nogal wat over gezegd. Daar wordt door heel wat mensen over geschreven. Er is al eeuwen over geschreven. En ik denk dat het hele goede in dit soort zaken is. Laten we ons verdiepen in wat God zegt. En dat betekent dat we de schrift open doen en dat we die informatie naar ons toe krijgen en willen krijgen die duidelijk maakt hoe de schrift daarover spreekt, hoe met name God daar wijsheid en leiding aan geeft. En willen we met elkaar praten, het gaat tweemaal over God en kwaad. Het eerste gedeelte heb ik genoemd schepper en kwaad, dat is het onderwerp in principe voor vanavond, en de tweede avond zou dan zijn zonde en kwaad. We gaan lezen en ik denk dat het goed is om uw Bijbel te openen en dat met elkaar te doen vanuit Jesaja 45. En Jesaja 45, de versen 5 tot en met 7, zijn dan de versen die we centraal gaan zetten, maar ik lees u vanaf vers 1. Jesaja 45, vers 1. En daar schrijft de profeet: Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen, de lendenen van koningen ontgort ik om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ikzelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. Opdat gij weet dat ik de Heere het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Te wille van mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere, en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men het weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schept, die het heil bewerk en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Druppelt hemelen van boven, en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. De aarde openen zich, opdat het heil ontluiken, en zij daarbij gerechtigheid doen uitspruiten. Ik, de Heere, heb dit geschapen. Ik denk dat het goed is om dit soort verzen goed met elkaar te lezen. En het gaat me met name om de verzen 5 tot en met 7. En die pik ik nog even terug. Daar staat, ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men het weten waar de zon opgaat en waar ze ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander die het licht formeer en de duisternis schept, die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Dat graag even als eerste schriftgedeelte en dan nemen we daarbij de schrift. We pakken de tekst op pagina 1. Het onderwerp van vanavond, het deel van vanavond heet Schepper en Kwaad. En we praten naar aanleiding van het schriftgedeelte dat we net met elkaar lazen. In dit gedeelte spreekt JW tegen Kores of Koresh, Cyrus noemen wij hem. Een Perzische koning die regeerde van 559... tot 529 voor Christus. En dat gedeelte dat we gelezen hebben, die boodschap, staat in de boekrol van Jesaja en komt direct van de God van hemel en aarde. Deze verse bevat de ideeën die niet overeenstemmen met Kores geloof en ook niet met de populaire filosofieën van nu. Opvallend is dat JW Elohim twee keer tot Kores zegt dat hij hem niet kent. En dat zijn zaken die we heel scherp ons even tot ons moeten laten doordringen. Er staat dus twee keer in vers 4, en jij kent me niet. En in vers 5 ook weer, en jij kent mij niet. Heel duidelijk spreekt God hier. En de tekst duidt hem aan met JW Elohim. Waarom staan die twee titels gecombineerd? Nou, JW duidt op die was en die is en die zijn zal. Dat is God in relatie tot tijd uitgedrukt. En Elohim, dan mag u denken aan God in zijn relatie tot de mensheid als de schepper. Ik denk dat soort zaken goed zijn. En zo ook als die zich voordeed als de koning of als de God van Israël en aan de aardvaders verscheen. Dat soort lijnen lopen daar. JW Elohim. En twee keer zegt hij, en jij kent mij niet. Dat moet even tot je doordringen, totdat je dadelijk dat gaat zien. En dan staat er iets over die Kores. Als je een goede encyclopedie hebt, kunt u veel over hem vinden. Heeft u een Bijbelse encyclopedie, dan vindt u nog meer over hem. En heeft u een concordantie, dan kunt u zo eens wat schriftplaatsen over hem naslaan. Daar staat Kores, of Kores, laat ik hem gewoon zo noemen, was geen volgeling van JW Elohim. Het was wel een koning die God liet doen waartoe hij hem had gemaakt. De Joden werden daardoor van hun ballingschap bevrijd. En Kores gaf de Israëlieten de ruimte, de gelegenheid om terug te keren naar het land. Dus Het was een koning, en heel sterk gebruikt Jesaja daar het woord ontgorde, niet omgorde, maar ontgorde. Maar hij geeft heel duidelijk aan, jij doet datgene wat ik wil. He, ik omgord jou, en hij ontgord de anderen. En dat omgorden, dat wil van alles zeggen zoals iedereen of iemand bescherming en kracht aandoen om te kunnen werken. Om dat te kunnen doen waartoe God deze koning wilde hebben. Kores was geen volgeling van JW Elohim. En dan is het heel wezenlijk om nu toch even een stukje dieper te duiken dan we misschien gewend zijn. Maar die religieuze achtergrond van Perzië was verschillend van die van Judea. Hoe groeide die Kores dan op? In wat voor een religieuze wereld? Nou, het staat er al, hij groeide op in een religieuze cultuur die sterk beïnvloed was door de leringen van de Perzische profeet Zarathustra, of zoals het Grieken, de Grieken hem noemen, Zoroaster. Dus dat was zijn wereld. Dat was wat hij kende aan religie. En tegen die koning die met beide benen midden in dat Perzische denken stond, daar zegt God van, jij kent mij niet. En dat is logisch. Hij kende de goden uit zijn wereld en de God van Israël, die meer blijkt te zijn dan God van Israël alleen, is degene die zich met deze koning bemoeit. Dat volk moet terug. De stad moet herbouwd. Met name de tempel moet er weer staan. Waarom is het nou wezenlijk dat wij met dit soort zaken bezig zijn? Omdat u en ik in onze tijd, dat we misschien nog in de kerk zaten, tegen zaken zijn aangelopen waarvan we niet wisten dat dat Perzisch denken was, opgenomen in gebed, in christelijke traditie. En willen we zaken scheiden en onderscheiden, dan moeten we ook de wortels aangrijpen. En dat gaan we doen. Zoroaster was een groot leraar in het oude Perzië. De traditie noemt hem een tijdgenoot van de profeet Daniël. Vermoedelijk leefde hij in circa 600 jaar voor Christus. Er zijn moderne geleerden die hem plaatsen rond 1000 voor Christus. Volgens het moeilijk woord Zoroastrisme, dus de leer van Zoroaster, dat ze ook wel noemen Masdeïsme, was hij een profeet wiens geboorte een serie belangrijke gebeurtenissen inleidde. Na hem zouden, met tussenpozen van 1000 jaar, 3 grote leraren, 3 grote verlossers geboren worden. En dan even zo'n helderheidsmoment, denk ik. Hebben de moderne geleerden gelijk, dan is het opduiken van de magiërs in Bethlehem zo'n 1000 jaar later, wat Matthäus 2 beschrijft, niet zo vreemd. Want de magiërs, de magie, is een wijze, de magiërs zijn de hofpriesters van het Zoroastrisme. Die komen dus uit dat Perzische gebied. En omdat ze een moment verwachten, na die 1000 jaar moest er weer een komen, was dat hun aantrekkingskracht richting dat land. Het zou hun een extra reden verschaffen om daar in Bethlehem te zijn. Nou gaan we wat dieper. In de leer van Zoroaster zijn 2 tegengestelde machten aan het werk. De een wordt genoemd Ahura Mazda. U kent hem misschien, als u wat meer erover gelezen hebt, als Ormoest. En dat betekent zoiets als wijze heer. En in dat Perzische denken is Ahura Mazda degene die alles schiep wat te maken heeft met licht en met goed. En tegenover hem staat Aramanju of Angramanju. U vindt het op diverse manieren geschreven. En die Angramanju, ook Ariman genaamd, schiep de duisternis en alles wat kwaad is. Dus, dat woord betekent trouwens boze geest, hè, in het Middelperzisch, wat toen gesproken werd. Dus, wat zegt, zeg maar Zoroaster, er zijn 2 machten die tegenover elkaar staan. De macht van de wijze heer en de macht van de boze geest. En dus licht en goed tegenover de ene kant en duisternis en kwaad aan de andere kant. De mensheid werd gezien als gevangen in de voortdurende strijd tussen de machten van goed en kwaad. Dat is even heel belangrijk. Men noemt deze opvatting dualisme. Nou, u kent het woordje duo, dat doe je met z'n tweeën. Duet, dat zing je met z'n tweeën. Dualisme, het gaat dus om twee zaken. Om twee elkaar bestrijdende machten. Men noemt deze opvatting dualisme. En nou komt het punt waarom het ons als gelovigen, afkomstig uit de christelijke traditie, als ik het zo mag zeggen, intrigeert. Het Zoroastrisme heeft het denken van vele filosofen en religieuze leiders beïnvloed. Een ervan, Mani, die een soort godsdienst stichtte op Persische leest met flink wat scheutjes christendom erdoorheen, wat ze dan noemen het Manicheïsme. In het Manicheïsme neemt God de plaats van Ahura Mazda in en Satan die van Manju. En nou komt het, van die twee, of van die opvattingen, vinden wij nog steeds resten in het christendom. U heeft vast wel eens gehoord van Augustinus. Augustinus is, ik geloof, een jaar of 8 of 10 manicheïst geweest. En toen hij zich daarvan, bevrijd werd, en zeg maar tot geloof kwam en de zaken zag vanuit het perspectief van Christus, en noem al die dingen maar op, dan kom je dat denken, dat manicheïsme op allerlei manieren bij hem tegen. Dat bestrijdt hij. En dat is best goed om dat even te weten, want die opvattingen vinden we nog steeds in het christendom terug. Het twee onafhankelijke principes, licht en duisternis, dat elkaar bestrijdt, licht dat in de mens zit en bevrijd moet worden. Die manicheïsten die aten heel veel fruit waar licht in zat, vonden zij, peren met name, meloenen, komkommers. Dat waren zaken die heel wezenlijk waren. Vandaar dat u misschien ooit op de jongelingsvereniging de discussie hebt gehoord van het perenverhaal van Augustinus. Waarom maakt Augustinus zo'n ontzettende heisa over wat gepikte peren? Omdat hij zich heel erg afzet tegen het manicheïsme. En wij die van de kat, de voorkant en de achterkant namelijk, weten te onderscheiden, snappen het dan niet. Oh, leuk verhaal, maar wat is nou de impact? Degene die me dat vertelt, vertelt me dat niet. Maar die resten zijn er nog steeds. En u komt dat zomaar tegen. Als u misschien, zoals ik een keertje in een dienststad ten zuiden van Rotterdam, waar jonge mensen waar ik bij betrokken was, lang geleden nog, tot belijdenis kwamen. En in die paasmorgen, in de kerk, in Ridderkerk, voor de mensen belijden dat ze deel wilden uitmaken van die gemeente. En dat soort zaken meer. Nou, de dominee hield een preek waar ik me steeds ongemakkelijker bij voelde. Omdat ik dacht, spreekt u nou de schrift of wat doet u eigenlijk? Hij vertelde namelijk het volgende verhaal. Als de kerk over, als vergeleken met een hele grote mand met graan. En de belijdenis mensen, de catechizanten die belijdenis deden, zo moet ik het dan zeggen, waren door de kerk als een handje nieuw graan in die mand neergelegd. En nou kwam het aardige in het verhaal, daar kwam ik van overeind op dat moment, er hingen twee personen boven die mand met graan. De ene noemen wij God en de ander noemen we Satan. En er ontstond een doodgewone twist tussen die twee, waarvan de een zei, die is van mij, en waarvan God zei, nee, die is van mij. Dus er was een strijd tussen goed en kwaad. En hoe dat zou aflopen, dat liet dominee wijselijk in het midden. Want de dominee dacht à la het Zoroastrisme en gaf daarmee aan hoe dat werkte. Al die restjes kom je dus tegen. En als je er eenmaal gespitst op bent, dan hoort u regelmatig er een draai aankomen waarvan je denkt, hé, dit komt uit een andere traditie dan die der schrift. Van die opvattingen vinden wij nog steeds resten in het christendom. En nou komt het waarom het zo moeizaam is soms. Het kan zijn dat de overgebleven elementen van het Zoroastrisme en het manicheïsme, nou, ik heb ze u genoemd hoe ze er binnenkomen, in het christendom velen het zo moeilijk vinden de woorden van JW door de profeet Jesaja te accepteren. Ik ben JW Elohim en er is geen ander. En dan zegt Jesaja, even wat concordanten vertaald, vormer van licht, schepper van duisternis, maker van goed en schepper van kwaad. En daar zit dan het probleem. Want als u geleerd hebt te denken in het systeem van die twee elkaar bestrijdende machten, dan past dit niet in je geloof en dan wijs je het af. En dan is degene die dat zegt, dat er staat, degene die ook daarmee wordt afgewezen. Waarom vinden vele gelovigen het nou zo moeilijk deze woorden van de profeet Jesaja, met name uit vers 7 van hoofdstuk 45, waarom vinden ze dat zo moeilijk om die te accepteren? Zoals de woorden het geloof van Kores uitdaagden, zo dagen ze het dualisme in de religieuze filosofieën en in het geloof van mannen en vrouwen van vandaag de dag uit. Dus u praat met de buurvrouw of met iemand die met u in gesprek raakt. U bent daarmee bezig en dan loopt u aan. En dat weet misschien degene nog ineens die dat tegen u zegt. En u beseft dat op dat moment niet. Maar u loopt aan tegen wat men heeft geleerd in de traditie. En als u nou daarmee wil omgaan, dan zou u eigenlijk van mij moeten leren hoe u daarmee omgaat. U kunt wel gelijk, een fout die ik ook vaak gemaakt heb, en ik hoop dat ik hem niet meer maak, maar u kunt wel gelijk denken van, ja maar, dit vind ik vervelend, hiermee zetten ze God in de beklaagde bank, dat accepteer ik niet, daar schiet ik op in, maar het is veel handiger om dat te doen zoals bijvoorbeeld een in de psychologie van vandaag de dag gebeurt, ga maar spiegelen. Laat eerst maar eens die ander duidelijk tegen jou zeggen, wat zeg je nou eigenlijk? Begrijp ik het goed? Bedoel je dus dat God en Satan, dat goed en kwaad twee machten zijn die met elkaar strijden? Leg eens uit wat je precies bedoelt. En daarmee ga je niet verdedigen en aangeven wat wij graag doen, van dat staat er en zus staat er. Laat eerst die ander maar eens duidelijk maken wat hij nou precies bedoelt. En dan zou je kunnen komen tot het moment dat die ander gaat zien, dit is het beeld dat ik van God heb. En het gaat ons niet om het beeld dat wij allemaal van God hebben, maar het gaat om het beeld wat de schrift ons geeft van God. En als je dat doorkrijgt, dan ga je, heb ik ontdekt, met mensen anders praten. Je gaat eerst tijd nemen om eens te kijken wat ze nou precies tegen je willen zeggen, wat ze nou precies bedoelen. Want je wilt toch een precies schriftuurlijk antwoord geven. En je kan dat natuurlijk op allerlei manieren doen. Je kan het doen met een breed spectrum antibioticum. Douw het er maar in, het raakt misschien wel de ziekte. Maar ik denk dat je veel verfijnder moet werken. Dat je iets moet geven wat precies de spijker op zijn kop slaat. En ik denk dat we dat ons heel scherp moeten realiseren. Wat denk je? Wat zeg je nou? Betekent dat? Praat zomaar eens een keer. Nou, die dingen die ik u nou gezegd heb, die wilde ik u gewoon meegeven. Voordat we nu met elkaar gaan lezen. Want wat is er nou letterlijker dan de vertaling van de NBG? Nou, dat is de concordante vertaling. Die zit heel dicht op het Hebreeuws. En ik wil graag met u kijken naar wat er staat op blad 2. Buiten mij is er geen God. En soms is het heel wonderlijk. Ik geef u straks naam en toenaam, zodat u ook weet waar ik naartoe ga. En dat u niet denkt van, ik geef al mijn bronnen bloot. Mag ik het zo tegen u zeggen? Buiten mij is er geen God. Dan zegt Jesaja 45, vanaf vers 5, ik ben JW. En er is geen ander. Behalve mij is er geen Elohim. Ik omgord jou en jij kent mij niet, zegt de God van Israël. tegen de koning van Perzië, als ik het zo mag zeggen. Ik ben degene die jou bescherming geeft. Ik ben degene die je kracht geeft om te kunnen werken en om te kunnen strijden. Denk je maar aan bijvoorbeeld een duiker die in zijn pak geholpen moet worden om in de diepzee zijn klus te kunnen verrichten. Weet je dat vergelijkbare? Een ijshockeyer die moet worden geholpen met het aantrekken van zijn outfit om uiteindelijk te kunnen hockeyen. Dus God is degene, dat is het beeld wat hier staat, van degene die kracht verschaft. Van degene die de zaak onder controle heeft. Dan staat er dat zij dit toch kennen. Vanaf het rijzen van de zon en vanaf het westen, dat bij mij de grens loopt. Daar zou je kunnen zeggen, grensje aan het uiterste. Het is bij God. Er is geen God buiten de God van Israël. Buiten hem die zich heeft laten kennen aan Israël. Eventjes nog binnen het bestek van het Oude Testament blijven. Dat zij dit toch kennen, vanaf het rijzen van de zon en vanaf het westen, dat bij mij de grens loopt. Ik ben Yahweh Elohim. En er is geen ander vormer van licht en schepper van duisternis, maker van goed en schepper van kwaad. Ik, Yahweh Elohim, heb dit alles gemaakt. Eerste opmerking. Er zijn brochures in Nederland verkrijgbaar van een schrijver die over dit onderwerp geschreven heeft en die het hele denken wat de schrift doet over goed en kwaad tackelt, terwijl hij dat niet bedoelt, door te zeggen maker van shalom. En nou is het trieste voor deze man die daar dan een brochure over schrijft en dan de helft van zijn brochure op deze tekst baseert en de tekst niet heeft gezien. In de zin van de tekst zoals die staat in het Hebreeuws. Er staat geen shalom, broeder, er staat tof. Gewoon wat wij vertalen tof met goed. Met andere woorden, dat is een punt. Ik heb het laten vallen een keer in een dienst, u heeft het gehoord. In ieder geval degene die voor wie ik het bedoelde, reageerde gelijk. Maker van tov, van goed. En schepper van kwaad. Ik denk dat dat hele belangrijke zaken zijn. Waarom hang ik daar nou zo op dat er staat maker van goed? Omdat in de traditionele Hebreeuwse tekst, want die zou men zo mogen controleren, daar staat shalom. Maar, kijkt u nou in de dode zeerollen, die bij Qumran uit de kruikjes kwamen, die 2000 jaar schrijffouten en correcties niet hebben ondergaan, dan staat er gewoon in het Hebreeuws stof. Met andere woorden, ik heb toch liever die oude tekst, en niet die corruptere. Mag ik het zo zeggen, even voorzichtig? En dan staat er scheppen van kwaad, en nou zou u, doen hoor, tegen me kunnen zeggen, ik kijk even in die Bijbel die ik er heel graag altijd bij open hou, als ik studeer, ik ook, de Companion Bijbel van Boehringer. En toen ik dat deed, dacht ik, hey, wacht even, die voetnoot deugt volgens mij niet, wat weet ik nou, volgens mij deugt die niet. Ik zoek er, want wat zegt Boehringer namelijk, er staat daar een bepaalde werkwoordsvorm. En die werkwoordsvorm die betekent zoiets als niet dat God actief is erbij betrokken, maar dat hij het heeft teweeggebracht en heeft toegelaten. Ik denk, wacht even, de schrift spreekt toch anders? Ik zoek er. En toen kwam ik vanuit allerlei, net zoals u heb ik zitten zoeken, dat woordenboek, die concordantie, dat Hebreeuwse dictionary, enzovoort, en allemaal zeggen ze, er staat helemaal geen, niet die werkwoordsvorm die dan door Boehringer wordt genoemd in de Companion, er staat een kalvorm van het werkwoord. En die kalvorm is dat precies het punt waar het om draait. Die kalvorm betekent actief handelen. Ik ben de schepper van kwaad. Actief handelen. En dan komt er nog iets moois, en dat vind ik dan zo'n geschenk, dat de schrift dat zomaar studerend voor je neerlegt. Dat woord, dat Hebreeuwse werkwoord wat er staat, in die actief handelende vorm, wordt in heel de Tenach gebruikt voor God alleen. Ik vind dat zo sterk. Vormer van licht, schepper van duisternis, maker van goed, tof dus, en schepper van kwaad. He, iets teweeg brengen, ergens een zetje geven, kan iedereen. Maar scheppen van kwaad, dat is nog een andere zaak. En dat is wat de schrift zegt. Dat is een zaak dus van God. Ik, JW Elohim, heb dit alles gemaakt. Ik denk dat dat hele goede zaken zijn om u dat goed te realiseren. He, dus vormen van licht tot en met het einde, dat is vers 7. En wat ziet u als u nou even terugdenkt aan wat ik u zei over Zoroaster? Dan ziet u dat Jesaja ontkent wat het Zoroastrisme leert. Dat er twee onafhankelijke machten zijn die elkaar bestrijden. Een arme mens die is het strijdtoneel van die machten. En al dat dualisme wat in de kerk geslopen is, dat wordt door de schrift gewoon aan de kant gefietst. Niet aan de orde. Er is niet een Elohim voor het tof en een Elohim voor het kwaad. JW verklaart hier, zegt Jesaja, en bevestigt dat ik ben verantwoordelijk voor licht en duisternis, voor goed en kwaad. En als je het zo zou willen zeggen, en ik citeer de christelijke encyclopedie, de Elohim van Israël is de enige. En alle elementen, kenmerken en details van het universum worden aan hem toegeschreven. En wie is dan JW Elohim? Dat is degene die Kores inschakelt om dat volk uit ballingschap te verlossen. Dat is het punt waar het om draait. Kores wordt ingeschakeld om het volk te verlossen. Jeruzalem moest herbouwd. De tempel gegrondvest. Dat is de stad van JW. En JW is degene die door niemand in twijfel getrokken kan worden, want hij neemt klei en gebruikt dat als instrument dat hij nodig heeft. Ik denk dat dat de zaken zijn waar u en ik hier voor zitten. En achter alles wat JW voor Kores plande en dat wat hem erop voorbereidde, zit en zat de suprematie van JW. Hoort u me goed? De suprematie. Er is niets boven hem uit. Het is alles feilloos en duidelijk in zijn hand. Als wij iets, hè, als Nederland al hockeyend bij de dames dadelijk wereldkampioen wordt, hè, dan is de suprematie van het Nederlandse hockey weer bewezen. Nou, als u gekeken hebt, een paar keer, naar de, zoals ik dat heb proberen te volgen via Studio Sport, nou, dan zie ik dat het aan alle kanten nog feilen heeft van menselijk kunnen. Het klopt niks van, maar het lukt meestal heel goed en dan wordt het 5-2. Maar de fouten kunnen zo genoemd worden. Wat nou suprematie? Die gedachten die hier staan, vormen van licht, scheppen van duisternis, maken van goed, scheppen van kwaad, deze gedachten waren Kores vreemd. Net zoals ze dat zijn met betrekking tot wat er in deze tijd geloofd wordt. Wat staat er nou precies? Dat gaan we nader bekijken. JW Elohim zegt dat alleen hij God is. Hij alleen schept duisternis en licht. Hij is degene die goed en kwaad schept. Hij is de verantwoordelijke. Hij heeft geschapen alles wat er is. Dat zegt zijn woord. U ziet het staan. Licht en duisternis, goed en kwaad, tegenover elkaar geplaatst in de tegenstelling. Maar dan denkt u, ja, helder. Hoop ik dat u denkt, helder. Maar waarom werkt het zo niet bij mensen? Waarom aarzelen, zegt de tekst, mensen de verklaringen uit deze verzen te accepteren? En daar is het ook niet zo moeilijk om in te antwoorden. Want dezelfde tegenstander die in de dagen van Kores de waarheid verborg en verdraaide, is ook nu aan het werk. En ik denk dat dat goed is om ons dat te realiseren. Is ook nu aan het werk. En ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Als je praat met mensen, kan het heel goed gebeuren dat men je hierop bevraagt. Hoe zit het dan? En dan moet u niet vreemd vinden dat mensen in denkpatronen zitten waarin die tegenstander, hè, van God de ruimte heeft gekregen om te verdraaien. Dezelfde tegenstander die in de dagen van Kores de waarheid verborg en verdraaide, is ook nu aan het werk. Of zoals iemand in ons midden dat tijdens een avondsluiting in een jongerenkamp formuleerde: dat is de bovenbuurman. En die bovenbuurman die kan soms de zaak zeer op scherp zetten. En kan zaken creëren in een leven waar je op alert moet zijn dat het zijn werk is. Van de bovenbuurman dus. En ik bedoel nu niet de bovenbuurman met een hoofdletter, hè? Maar ik bedoel die bovenburen Satan en consorten. Want die is natuurlijk aan het werk. En als aap van God, de aap van God, die hij imiteert wat God doet en imponeert daar aardig mee, kan je om je heen zien. Kan het zijn dat de tegenstander ons wil laten geloven dat hij machtiger is dan hij in werkelijkheid is? U laat toch zo net zo makkelijk als ik, maar het moet wel even worden gescherpt. Hij verandert graag in een boodschapper van licht, zegt 2 Korinthe 11, vers 14. En als u dat gedeelte naleest, nee, dat doen we even nu, want de versen 13 tot en met 15 vertellen ons iets. En bijbelstudie is niet iets ver weg voor een aantal mensen die zich graag verdiepen, maar is tegelijkertijd puur de praktijk. U had vandaag erbij moeten zijn in 4C, toen dit aanging. Hoe zit het dan, meneer, als u dat zegt over? En dan komt toch gewoon examenklas met de vragen die u mij ook stelt. Misschien niet zo perfect geformuleerd, maar de boodschap is dezelfde. En dan zie je hoe dat, ze weten natuurlijk niets. Ze hebben alleen maar de wereld volgens de televisie en de ochtendkrant als ze die lezen in beeld. Maar ze lopen met dezelfde vragen als u en ik lopen. En u en ik kunnen die vragen, krijgen die vragen beantwoord vanuit de schrift. Maar die jonge mensen lopen en krijgen geen antwoord. En we schrokken van de bel toen die om 11 uur ging. En ik was verbijsterd dat God het zover liet komen. Dat je dingen mag zeggen die ik vanavond nu tegen u zeg, heb ik vanmorgen toegepast in de klas gebracht. En je ziet die koppen dan draaien over dit soort zaken. En op het moment dat je denkt dat je lucht en ruimte gecreëerd hebt, gaat er een vinger omhoog en die zegt: maar hoe zit het dan met het lijden? Heeft u daar een antwoord op? En het gaat niet om: ben ik de grote antwoordgever? Ik zeg ook steeds: ik zeg dit niet, maar zo denkt de schrift. Zo zegt God het. En hoe kijkt u dan tegen mij aan, zei de hindoe-leerling. En hoe kijkt u tegen mij aan, zei de moslim, als u zegt dat God een plan heeft en met alle mensen tot zijn doel komt. Ik heb dit antwoord gegeven. Dat jij moslim bent en jij hindoe en ik christen. Want dat gebruik ik voor het gemak. Is omdat God die weg met ons gaat. Ik weet absoluut één ding, dat aan het eind, als dat moment komt dat God er zal zijn en alle mensen zullen zien, al zijn schepsen zullen zien wie die is, dat hij inderdaad dan zijn liefde zal tonen en ieder mens daarop ingaat. Dat ieder mens dan uiteindelijk blij zal zijn dat God ook in hen alles wil worden. Even maar in grote stappen de zaak in elkaar geschoven. En dan zie je die koppen denken. En ik was heel verbaasd aan de ene kant over het feit dat het zo ver kwam. En dan in zo'n stelletje onwillige pubers, als die klas is. Dit verhaal. Ik kan nu weer 10 lessen ruzie met ze hebben, bij wijze van spreken, of moeite met ze hebben. Want ik heb ook wat anders gezien. Mag ik dan kijken, vader? Bid ik dan maar als ze binnenkomen morgenochtend. Zoals u ze ziet. Zoals het woord zegt dat u ze ziet. Boodschapper van licht. Weet u? Kijk u maar wat de wereld u biedt. Als we dat op 2 Korinthe 11, laat het maar lezen. Lezen de versen 13 tot en met 15. Moest kijken wat er staat. Want, zegt Paulus daar, schrijft het aan de Korintiërs in zijn tweede brief. 11e hoofdstuk, vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen. Bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, en die ook zijn dienaren, de dienaren van diezelfde Satan, zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. En als ik dan die tekst